in verband met de toekomstige gebeurtenissen, in de bedeling van de volheid der tijden, kortom in de dagen van de wederkomst van Christus, waren wij terecht in Matthäus 24, de vorige keer, ja, 25, dat is bij mij hetzelfde. Okay. Dat is één redenvoering, althans zo is het ons overgeleverd, zwart op wit, in het evangelie van Matthäus, waar wij in ieder geval in vers 29 aan het eind van de verdrukking van die dagen terecht zijn gekomen bij wat wij in de smalle betekenis van de term noemen de wederkomst van Christus, in de zin van zijn verschijning op de Olijfberg. De Heer zelf zou nederdalen, zei 1 Thessalonicenzen 5. En wel aan het eind van de 70ste week van Daniël, zoals dat heet, en daarmee aan het eind van de verdrukking van die dagen, gemarkeerd door de verduistering van zon, maan en sterren, en gepaardgaande met de krachten der hemelen die zouden bewogen worden, et cetera. Het gaat erom dat we dit soort schriftplaatsen goed zouden herkennen, want dit zijn de markante teksten eigenlijk, waar alles omheen hangt, dat wil zeggen waaraan de rest van het profetisch woord feitelijk gesynchroniseerd wordt. Daar komt het op neer, zodat u weet waar u bent als u vers 29 leest en 30. En daarna wordt dan beschreven hoe de Heer zijn engelen zal uitzenden met een bezuin van groot geluid en zijn uitverkorenen bijeen zal vergaderen, want de terugverzameling van Israël staat weliswaar op Gods agenda, maar die staat er nog steeds op, daar is hij ook nog niet mee begonnen. Dat komt pas als het volk eerst tot geloof gekomen is. Ik vind het altijd wel aardig, het is absurd wat ik nu ga zeggen, maar het is toch wel aardig om erop te wijzen dat de meest orthodoxe Joden het in dit geval met mij eens zijn. Dat wil zeggen, die zeggen, ja, maar dat Zionisme en de tegenwoordige Joodse staat is op geen enkele wijze de vervulling van de profetieën. De Heer zelf, God zelf, de Eeuwige, of hoe zij hem dan maar noemen, want ze mogen zijn naam niet uitspreken, weet u wel. Dat is me altijd wat lastig. Maar de Eeuwige zelf zal dat doen. Kortom, er wonen zelfs wel een hele wijk vol Joden in Jeruzalem die geen Zionisten zijn, die geen voorstanders zijn van de staat Israël enzovoorts. Hoe ze dat volhouden, ja, dat is, ik daarover ga vertellen, lijkt het alsof ik een cabaretvoorstelling hou. Dus je kan het beter niet doen. Het is een beetje, het wordt dan toch wat komisch, hè? Wat is die staat dan wel? Ja, dat zijn de Engelsen. Die zijn al tientallen jaren daar weg. Maar goed, dat stamt nog uit de tijd van de Britse protectoraat enzovoorts, hè? De Zionisten, Joodse staat, nee, dat zijn de Engelsen enzovoort. Dat zijn die mensen die ook niet in dienst hoeven, in militaire. Iedereen moet daar, weet ik hoeveel jaren in militaire dienst, om voor de hand liggende redenen. Zij niet, want zij worden niet geacht betrouwbaar te zijn, ook binnen de Joodse staat. Los daarvan hebben ze een andere opdracht. Dat wil zeggen, ze moeten Torah studeren, de wet studeren. Dan denken wij, dat is mooi, dan zie je van die schilderij ook, met een Jood, met de Torah. Maar het enige wat ze leren is het om hardop en op toon het voor te lezen, zonder muzieknotatie. Nou, met een beetje muzieknotatie om ze te helpen, maar ze moeten het uit hun hoofd kunnen later, enzovoorts. Enige idee over wat er staat hebben zij niet. Is niet al te lelijk bedoeld, want veel kinderen God zelfs lezen hun Bijbel en hebben ook geen idee wat er staat. Ze lezen het omdat het moet. Nou, dat doen zij ook, alleen zij doen het 24 uur per dag. Was de bedoeling. Dat halen ze niet, dat begrijpt u, maar dat was wel de bedoeling. Zoals ik zeg, het is eigenlijk komisch, maar het is natuurlijk ook tegelijkertijd tragisch. En de uitdrukking ook van blindheid. Maar één ding is zeker, zij zeggen, nee, als de Messias komt, die zal Israël terugverzamelen. En dat is ook inderdaad juist, ja. Dat is maar de helft van de waarheid, want je komt er niet zo ver mee, ook als Jood niet. Men zou namelijk eerst tot geloof komen om ook daadwerkelijk, eventueel, als zover is, aan die terugverzameling deel te hebben. Men zou eerst tot bekering komen. Dat kun je uit Daniël 9 nog leren. Dat is die profetie over de 70 weken, weet u wel. Vanaf vers 24. Maar het eerste deel van, en dat is het grootste deel van Daniël. Daarin wordt gezegd dat Daniël uitgerekend had dat nu zo langzamerhand een eind zou moeten komen aan de Babylonische ballingschap. Maar in plaats dat hij zegt, ha fijn, nu gaat het eindelijk gebeuren, gaat hij op zijn knieën en doet belijdenis van de zonden van het volk waarvan hij het hoogst geplaatste lid is. En hij moet dus beschouwd worden als de vertegenwoordiger van het Joodse volk in dat gebed. Heb je dat nog? En hetzelfde kom je tegen bij Nicodemus, die zegt, u bent misschien wel de Messias. En toen zei de Heer, nou ja, dat kan wel wezen, maar als jij die wederom geboren wordt, dan heb je daar niks aan, hoor. Populair gezegd dan maar, hè. Daar komt het op neer, en zo werkt het natuurlijk altijd. Maar hoe het ook zij, dat moet nog vervuld worden. Ik ga niet de moeite doen om schriftplaatsen te lezen in het Oude Testament waar het staat. Bovendien in onze laatste circulaire staat een artikel nog van mijn vader, waarin hij een heleboel schriftplaatsen aanhaalt met precies dezelfde strekking. Dus als het goed is, heb je dat in de brievenbus gekregen. Kunt u het ook eens nalezen. En dat was ook lang niet compleet. Het waren ook maar enkele schriftplaatsen. Maar ze zijn duidelijk genoeg. Beperk u anders tot Deuteronomium 30. Onder de heidenen zult gij alsnog tot geloof komen, zult gij u bekeren, en dan zal ik u terugvergaderen en u brengen in het land, zei de Heer. Dat is waarschijnlijk de vroegste profetie dienaangaande. Ze waren nog nooit in het land geweest, maar er komt al een profetie over hoe ze teruggebracht zullen worden naar het land, ooit een keer. En in latere profetieën is dat ook nooit veranderd, integendeel. Dat moet dus nog gebeuren. En daar heb ik vorige keer ook met nadruk op gewezen. Want als er staat in Matteüs 24 vers 32 leert van de vijgenboom deze gelijkenis, zouden wij begrijpen dat die vijgenboom weliswaar een Israëlitische, ik zei niet Joodse, een Israëlitische staat is. Daar heeft men uitgevonden dat de vijgenboom beeld is van een Israëlitische staat. Dat is ook zo. Daar ga ik verder niks over zeggen meer. Maar die vijgenboom die hier genoemd wordt, is die Israëlitische staat die door de Heer zelf tot stand gebracht wordt. Gevormd dus door wedergeboren mensen. Israëlieten dan. In die dagen. Wanneer zijn tak teder wordt en zijn bladeren uitspruiten, dan is hij levend geworden. Dus, dan hebben we het niet meer over het dode lichaam uit vers 28. Dat is de aanduiding van de tegenwoordige Joodse staat die zich noemt met de naam Israël. Maar met die levende vijgenboom hebben wij van doen met een Israël dat tot herstel gekomen is, althans tot leven gekomen is. En daarna staat er, dan weet gij dat de zomer nabij is, zodat je ziet dat het wachten niet is op het herstel van de Israëlitische staat zozeer, maar het wachten is op de vrucht van Israël. En de vrucht van Israël kan alleen maar zijn dat het volk alsnog de priesterlijke en koninklijke functie zal vervullen. Dat wil zeggen dat het woord van de Heer en daarmee dus het evangelie des koninkrijks zal prediken aan alle volkeren. En in feite stond dat al in vers 14, kortheidshalve. Namelijk, dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden tot een getuigenis aan alle volken. En dan zal het einde van de tegenwoordige boze eeuw komen. Dan wel, dat betekent dus dat dan uiteindelijk dat koninkrijk van Satan teniet gedaan zal worden. Maar het evangelie wordt gepredikt in de dagen van het antichristelijke rijk, uiteraard. De dagen dat Satan op aarde geworpen is. En in die dagen vinden wij volgens Openbaring 7 144.000 Jehova's getuigen. 144.000 getuigen. Nou ja, hè, waarom? Dan zullen er 144.000 verzegelden zijn die het evangelie zullen prediken over de gehele aarde. Het zijn Israëlieten, namelijk uit 12 stammen van Israël staten. Letterlijk 12.000 uit de stam van die, 12.000 uit de stam van die. Hoe je dat overdrachtelijk kunt toepassen is mij volstrekt onduidelijk. Dat kan niet anders dan letterlijk zijn. Het heeft geen overdrachtelijke betekenis, op geen manier. Maar dat zal dan gebeuren. En dat is waar hierop gezinspeeld wordt uiteraard, want het zal resultaat hebben. Het resultaat is namelijk dat er een overblijfsel zal zijn uit al de volkeren der aarde. Een gelovig overblijfsel dat uiteindelijk het koninkrijk zal binnengaan. Als het definitief gevestigd is. En dat is niet aan het eind van de 70ste week van Daniël, bij zijn komst op de Olijfberg. Integendeel, het is trouwens onmogelijk. Maar pas, laten we het nou maar meteen zeggen, 33 jaar later. Ongeacht of dat getal klopt of niet, maar in ieder geval een hele poos later uiteraard. Israël zal eerst die functie vervullen, want de vijgenboom zou vrucht dragen, was de bedoeling. En daarover wordt hier gesproken. Maar als men eenmaal die levende vijgenboom ziet, wordt de beeldspraak doorgetrokken en wordt gezegd, weet dan dat de zomer nabij is. Met als toelichting, maar die hebben we geloof ik vorige keer ook al aangehaald hoor. Met als toelichting, alzo ook gij lieden, wanneer gij al deze dingen zult zien. En niet dingen die we zelf bedacht hebben of ergens anders vandaan gehaald hebben, maar al deze dingen. Wat? Nou, de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet. De grote verdrukking van die dagen, de verduistering van zon, maan en sterren, het verschijning van de zoon des mensen, komende op de wolken met grote kracht en heerlijkheid, het uitzenden van die engelen, het terugverzamelen dus van de uitverkorenen uit heel de wereld, en dus het ontstaan van deze levende vijgenboom. Wie dat gezien heeft, zou moeten weten dat het nu komt. De zomer is nabij. Nu is het aangebroken. Het is voor de deur. Wat is er voor de deur? Wat komt er binnenkort dus? Nou ja, het einde zou komen van de tegenwoordige eeuw. Wat komt er dus? Je hoeft heel niet te weten wat het is om het te kunnen beantwoorden, die vragen. De toekomende eeuw. En dat is dus gewoon het koninkrijk van Christus. Ja, dat is overlappend, hè. Maar in deze dagen, vooraf, na de 70ste week en voorafgaande de 1000 jaren, is nog niet sprake van dat de zoon des mensen zit op de troon zijner heerlijkheid. Hoe zou het ook kunnen? De periode begint immers met een volstrekt verwoest Jeruzalem, waarvan niet steen op steen gelaten is. Hoezo troon? En hetzelfde geldt voor de uitspraak, die schiet me zo te binnen uit de psalm. Ik meen dat het 122 was. Bid voor de vrede van Jeruzalem, wel moeten zij varen die u beminnen. Jeruzalem, ja, die stad waar de stoelen des gerichts staan. De stoelen van het huis van David staat er in die psalm. Begrijp u? Maar als de 70ste week voorbij is en de Heer komt op de Olijfberg, staan er niet alleen geen tronen of stoelen van het huis van David in Jeruzalem, er is niet eens meer een Jeruzalem. Vandaar dat Zacharia, in de profetie van Zacharia gezegd kan worden, Jeruzalem zal nog zijn in haar plaats, namelijk te Jeruzalem. Vind ik altijd een markante uitspraak. Ik weet uit mijn hoofd niet precies waar die staat, maar ik meen dat het Zacharia was. Jeruzalem zal nog zijn in haar plaats, namelijk te Jeruzalem. Dat betekent gewoon, het zal herbouwd worden. En in dat Jeruzalem zullen, bij wijze van spreken, letterlijk of overdrachtelijk, maakt mij niet uit, maar daar zullen die stoelen des gerichts staan. Dat wil zeggen, dat is de stad van de grote koning, zal de troon van David hersteld worden, enzovoorts. Bid voor de vrede van die stad. Dat is alle reden toe, want de periode van die 33 jaar, die eindigt immers met dat de legers optrekken tegen dat Jeruzalem, dat inmiddels herbouwd is. Maar ze komen niet verder dan Megiddo. Toch? En ze worden daar vernietigd. En tegelijkertijd wordt ook de stad waar ze geacht worden vandaan te komen vernietigd. Namelijk Babel. Dat is Openbaring. En Jeremia 50, 51. En nog zo wat tamelijk uitgebreide schriftplaatsen, mag ik wel zeggen. Maar daar gaat het me allemaal niet om, om die details. Het gaat me nou om dat we die hoofdlijnen kunnen volgen. Als je dat niet kunt, dan kun je de details ook niet invullen. En vandaar dat ik de hoofdlijn volg. En dit is er zo een. Weet u nog, de backbone of prophecy. Als je al deze dingen ziet, zo weet gij dat het nabij is, voor de deur, voorwaar, ik zeg u. Dat is dus in elk geval een markante uitspraak. Dit geslacht zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Een merkwaardige wijze komen we met die uitdrukking niet alleen terecht bij de definitieve, of bij het binden van Satan, het aanbreken van de 1000 jaren, maar je komt zelfs terecht bij de jongste dag. Omdat naar Bijbelse maatstaven iemand die het koninkrijk ingaat, het ook overleeft. Dat wil zeggen, wie het begin van de 1000 jaren meemaakt, maakt ook het eind van de 1000 jaren mee. Dat is de regel althans. Dat er uitzonderingen op zijn, dat is ook zo, dat vinden we ook in de Bijbel. Maar op een of andere wijze wordt de mens wat ouder dan hij tegenwoordig wordt, zal ik maar zeggen. Heb je die nog? Want daarom brengt het ons meteen bij de jongste dag. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Het wordt beschouwd als zich afspelend in één generatie. En niet maar alleen vanaf de komst van de Heer op de Olijfberg tot aan dat Satan gebonden wordt, dus zijn maar 33 jaar, maar zelfs tot de jongste dag aan toe. En het valt te verdedigen dat al die gebeurtenissen vallen onder de aanduiding de toekomst van de Heer Jezus Christus. Zijn wederkomst namelijk. Dat betekent immers zijn aanwezigheid. Maar goed, dat is academisch, dat soort dingen, dus ik ga daar ook niet verder op in. Het is wel even nodig om te begrijpen wat er in vers 36 staat. Je moet bij mij een bladzijde omslaan en dan komt er een nieuwe pericoop, maar je moet natuurlijk gewoon doorlezen, hè. Even aan elkaar lezen. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Doch van die dag en die uren weet niemand. Waarna de vraag is welke dag en welke uren. Als je niet oplet, heb je er niks aan. De dag waarin hemel en aarde zullen voorbij gaan. Uiteraard. En dat is niet hetzelfde als de wederkomst van Christus. Er zijn heel wat vooroordelen omtrent zo'n uitspraak. Maar eigenlijk komen ze voort uit de gedachte dat de jongste dag, het vergaan van hemel en aarde, hetzelfde is als de wederkomst van Christus. In alle grote kerkgenootschappen beleidt men dat. Zegt men dat hetzelfde is. Men gelooft niet in een letterlijk koninkrijk van de Heer op aarde. Men gelooft niet in een letterlijk herstel van een staat Israël. Daar in het nabije oosten, zeg maar in Palestina. En men gelooft wel in wederkomst van Christus. Want dat staat in de Bijbel, die term. Maar men gelooft dat het hetzelfde is als de jongste dag. En men slaat dus 1000 jaar gewoon over. Hoe lang is 1000 jaar? Heel lang, zeggen ze. Maar ze slaan hem in werkelijkheid volkomen over. Dat zijn kromme dingen, ja. Nou, kan niet helpen. Doch van die dag en die uren weet niemand. En let op het doch. Want het suggereert op zijn minst, en dan ben ik aan de veilige kant, het suggereert op zijn minst dat van die dagen van de wederkomst van Christus wellicht wel iemand dag en uren weet. Nee, ik niet. Dat bedoel ik ook niet. Ik bedoel alleen hoe het er staat. Bovendien, in het kader van dit hoofdstuk mogen het duidelijk zijn. Er wordt gevraagd, nou, wanneer is dat? En de Heer zegt, nou, dat is eerst dit en dan dat en dan zus en dan zo. En meer specifiek, als je ziet de gruwel der verwoesting, als dan grote verdrukking. Je weet hoe lang, want er staat er in Daniël bij. Terstond na de verdrukking zal de Heer verschijnen. Hoe lang is het dan nog? Nog 33 jaar, maar daar heb ik u een avond lang over gesproken, geloof ik. Over al die schriftplaatsen waaruit dat dan toch blijkt. Hoe verborgen het wellicht ook is, maar het lijkt me dat je die conclusie gewoon kunt trekken. Tot 33 jaar. En dan zal Satan gebonden worden, dus. En dan zal zijn heel dat koninkrijk gevestigd zijn. Alles wat op aarde is, zal dan aan Christus zijn onderworpen. Alle mensen die dan leven, zijn dan wedergeboren mensen. Niet dat het zo blijft, maar zo begint het in elk geval. Dat kun je dus uitrekenen. En waarom ook niet? Toen de heer tot Noach zei, het gaat regenen en je moet een ark bouwen. Kan je vragen, wanneer gaat het dan regenen? Dat is makkelijk, over 120 jaar. Maar dat staat erbij. En waarschijnlijk, denk ik, op de dag nauwkeurig. Daar heb je niks aan. Punt 1, het is al verleden tijd. Punt 2, je weet niet hoe lang een jaar was. Of is. Dus het schiet niet echt op. Maar niettemin, naar Gods rekenwijze, klopt het precies. Enzovoorts. En daar heb ik nog talloze voorbeelden van, hoor, want die kan ik zelf niet eens tellen. Van dit soort dingen. De Heer zegt, nog zo lang en dan. En vandaag over een jaar zal Isaac geboren worden. Merkwaardige uitspraak. We zijn een beetje erg vroeg aan het rekenen geslagen. Nee, ze waren pas na 12 maanden uitgerekend. Maar goed, er zit een boel aan vast. Maar niettemin, het wordt wel zo gezegd. Hè? In nog 40 dagen en Nineveh zal verwoest worden. Als het zich niet bekeert. Maar de Heer zegt er wel bij, zo is het. En op voorhand zegt hij, 70 jaar van verwoesting over het land. Wij noemen dat de ballingschap in het algemeen. Hè? Maar er staat een periode bij vermeld, 70 jaar. Enzovoorts. Dat wordt gewoon op voorhand aangekondigd, waarom ook niet. En wat het einde van de 70ste week betreft, ik denk dat het is 2000 jaar na de opstanding van Christus. Er zijn Bijbelse aanwijzingen genoeg voor. Dus niks speculatiefs aan. Speculatief wordt het pas als je het gaat uitrekenen. Want dat is pas echt speculatief. Want je speculeert er dan op dat de Heer zich houdt in de eerste plaats aan onze kalender. En in de tweede plaats speculeer je erop dat onze kalender deugt. Onze telling. En beide zijn hoogst onwaarschijnlijk. Maar niettemin, als je erin gelooft, maak je een sommetje een keer. Maar het hoeft niet meer, want die is al voorbij. Die is al uitgerekend. Dat vind ik het leuke ervan. Ik vind het prachtig zoiets, hoor. Maar de Bijbel zegt, nee, maar het gebeurt op de bestemde tijd. Waar komt die uitdrukking voor, te bestemde tijd? Ja, dat vind ik voldoende. In het boek Daniël natuurlijk. Toch? Te bestemde tijd. Zal nog zijn te bestemde tijd. Enzovoorts. Maar waar het gaat om de jongste dag, moet ik u zeggen dat ik er ook inderdaad geen suggestie heb. Wij weten alleen dat na de 1000 jaren Satan nog een poos wordt losgelaten. Dat het lang genoeg duurt om de volkeren alsnog te verleiden. Die volkeren worden dan alsnog weer onderworpen. En dan komt de jongste dag. Maar hoeveel tijd er overheen gaat, ik heb in de Bijbel geen aanleiding gevonden. Geen aanwijzing. Je kunt hooguit zeggen, het zal wel binnen 1 generatie wezen. Dat lijkt me wel. Maar hoe lang dat dan is, weet ik ook niet. Toch? Ja, die van mijn ene grootmoeder of die van mijn andere grootmoeder. Dat scheelt ongeveer 100%, denk ik. Nee, niet helemaal, maar het scheelt niet veel. Dus laat hem maar zitten. Ga ik niet verder op in. De Heer ook niet, want hier breekt het verhaal af. Hier is het verhaal trouwens aan een eind gekomen. Jongste dag. Dus logischerwijze wordt er nu weer teruggegrepen. En nog steeds naar aanleiding van de vraag, wat zal zijn teken van uw toekomst en van de volleinding der eeuw enzovoorts. Nou goed, nu een nadere toelichting. Vers 37, en gelijk de dagen van Noach, alzo zal ook zijn de toekomst van de zoon des mensen. In de eerste plaats moet je meteen dus begrijpen dat dat begrip toekomst niet de aanduiding is van een datum of een tijdstip, maar van een periode. Want de dagen van Noach waren ook een periode. Bij nader inzien, 120 jaar. Bij Noach. Want over die dagen gaat het, hè? Gelijk de dagen van Noach waren, nou niet alle dagen van Noach, maar wel die specifieke periode toen nadat de Heer hem door goddelijke aanspraak vermaand had, zegt Hebreeën 11, en gezegd had, gij zult mij een boot bouwen, of gij zult u een boot bouwen, of iets dergelijks. Hè? God had hem vermaand over dingen die nog niet gezien werden. Ze zouden ze wel zien, maar 120 jaar later. Gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de periode of de dagen, de aanwezigheid van de zoon des mensen, wat hier genoemd wordt, de aanwezigheid van de zoon des mensen. Let op wat er niet staat, hè? Want dat profetisch woord in de Bijbel heeft heel erg geleden van oppervlakkigheid. Men leest het niet goed. Er staat niet dat de dagen voor Noach, oh nee, anders. Het staat niet dat de dagen voor de toekomst van de zoon des mensen vergeleken worden met de dagen van Noach. Er staat de dagen van Noach, alzo zal ook zijn de toekomst van de zoon des mensen. Maar de toekomst van de zoon des mensen begint is op zijn allervroegst na de opname van de gemeente, maar eigenlijk pas 7 jaar later, namelijk bij zijn verschijning op de Olijfberg, zijn aanwezigheid. En zijn bemoeienis met de dingen op aarde. Die dagen, dat is dus nadat hij verschenen is op de Olijfberg, dat zijn de dagen van de toekomst van de zoon des mensen. In de dagen van Noach stond er een termijn voor, namelijk over 120 jaar komt het definitieve oordeel. Althans wordt het definitieve oordeel over de mensheid voltooid. 120 jaar. En in de dagen van de toekomst van de zoon des mensen staat er, als u mij vraagt, nog 33 jaar voor. En anders 40, maar het maakt niet uit, want je komt op hetzelfde eindpunt terecht, hè? Het is dezelfde termijn. Want waar het op neerkomt is dat de Heer verschijnt in een volstrekt ongelovige wereld, waarna een periode voorbij gaat waarin aan de ene kant de antichrist zijn rijk bouwt. Bouwt nog, hoor. En aan de andere kant bouwt Christus zijn rijk. Aan de ene kant wordt Babel gebouwd, de stad, maar ook het rijk. Aan de andere kant wordt Jeruzalem gebouwd, de stad, maar ook het rijk. En de vraag is, hoe loopt dat af? Nou, bij ons is dat geen vraag, uiteraard. Het loopt af met dat van Gods wegen, van Christus wegen, een oordeel gebracht wordt over de gehele mensheid. Alles wat op aarde is, inclusief de antichrist of de duivel of hoe je hem noemt zelf, die zal ook gebonden worden enzovoort. En dan beginnen de 1000 jaren. Dan is dat koninkrijk definitief gevestigd. Dat heb je toch, hè? Nou goed, en in de dagen van Noach was daar Noach, hij deed daar zijn werk en de dag van het definitieve oordeel stond vast en kwam elke dag dichterbij. En straks komt de Heer Jezus, waarvan Noach een type is overigens, zo zonder meer. Al was maar omdat Petrus het zegt. Maar je had het zelf ook kunnen begrijpen natuurlijk. Hè. Noach, de trooster, betekent zijn naam. Het is een normale woord voor trooster in het Oude Testament. Nachem, Noach. Aan het eind van de 70ste week komt de echte Noach, de trooster, zal ik maar zeggen. Het is een messiaanse uitdrukking, ook volgens de Joden. En die bouwt aan zijn werk. En de dag van het definitieve oordeel komt elke dag dichterbij. Dat is het. En dan staat er, want gelijk zij waren in de dagen voor de zonvloed. De dagen van Noach hier zijn de dagen voor de zonvloed, maar impliciet dus de dagen waarin die grote vloed al was aangekondigd. Dat zijn die 120 jaar. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zonvloed, de dagen van Noach dus, waren zij etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende. Het zijn nette termen, wij vermoeden altijd dat het allemaal niet wat minder netjes was. Maar ik moet u zeggen dat ik niet de neiging heb om dat er meteen in te lezen. Wat ik erin lees is, ze gingen gewoon door met het leven. Ik heb het eens nagevraagd aan meneer Fruit. Dat is de Griekse uitspraak, zuster. Heb ik het eens nagevraagd en zei, wat een mens doet in zijn leven, dat is eten en drinken en er was nog wat, broeder, ja. Dat is het hele leven eigenlijk, hè. Men gaat er gewoon mee door met wat de mens van nature drijft. Of het verheffend is, nee, want we hebben het natuurlijk toch over wat wij dan ook wel eens noemen het dierlijke aspect van de mens. Je moet voorzichtig zijn met die termen, want wij zijn natuurlijk toch geen dieren. Maar iets van die naad is er wel aanwezig natuurlijk. En ze gingen er gewoon mee door. U weet de werkelijke zonde van de mensheid. En de aanleiding tot het oordeel van de zondvloed lag nog ergens anders. Maar niet in dat ze aten en dronken en trouwden en ten huwelijk uitgaven en dat soort dingen meer. Hè? Wat hier gezegd wordt is gewoon, zij leefden gewoon door. Ze waren, soms denk ik, ze waren tolerante mensen. Ze gunden ieder een godsdienst. Moest toch allemaal kunnen. Moest er ruimte voor een minderheid. Die werd gevormd door Noach en zijn familie. En had je het wel gehad, in werkelijkheid zeg ik dan, ze waren niet tolerant, ze waren volstrekt onverschillig. Dat is trouwens ook nogal dierlijk hoor, eerlijk gezegd. Als men niet direct persoonlijk wordt aangevallen, dan doet men ook niks, dan leeft men gewoon verder. Dat is wat een beest doet. Hè? Toch? Of niet? Nou goed, leg ik een andere keer weer uit. Hè? Maar dat is wat die mensen deden, ze trokken zich er niks van aan. Van Noach, de prediker der gerechtigheid, wordt hij genoemd, hè? In het Nieuwe Testament. Nou, zo zal het zo ook in de toekomst zijn. Ondanks dat er sensationele dingen gebeuren, dat een hele categorie mensen ineens verdwenen is, zijn er misschien niet zoveel die verdwijnen, maar het moet toch opvallen op een of andere. Ze zijn weg, men leeft gewoon door. Een Joodse staat helemaal vernietigd. Men leeft gewoon door. Het lost trouwens heel wat problemen op, want iedereen weet dat het grote struikelblok in de internationale wereld is natuurlijk toch heus die Joodse staat. Hè? En dat is feitelijk al 100 jaar zo, inclusief 2 wereldoorlogen. Hè? Dat weet toch iedereen? Nou goed, als die dan in één klap verdwijnt, dan geeft dat daar weer even wat ruimte, zal ik maar zeggen. Het lost wat problemen op. Komt bovendien ook nog een of andere figuur met een nieuwe filosofie of religie, of hoe je dat maar noemen moet, die daarmee de mensheid aaneen weet te smeden tot het grote ideaal wat de mensheid om een of andere reden altijd gehad had. Laten we één zijn en onder één wereldregering. U weet wel, Verenigde Naties. Gewoon één grote volkenbond en zo. En met één regering en dat ze de hemel leeft gewoon verder. Dan trekt er zich domweg niks van aan. Nou goed. Daar moet wel ergens een minderheid zijn die een vreemde boodschap predikt. Nou ja, het zijn er 144.000 op een gegeven moment die dat doen. En er wordt wel een beetje weer gewerkt aan Jeruzalem, maar ach. Maar dat zo gaat het. Men gaat gewoon door, men wil het niet horen. En ook in onze dagen is dat zo, hè. Je leest ergens over dat de mensen niet weten wat hun te wachten staat en bang zijn voor wat er komen gaat. Natuurlijk, dat is een beschrijving van die dagen, maar in onze dagen begint het al aardig zo uit te zien. Men zal alleen niet zeggen, moet alleen niet zeggen, dus zijn die profetieën op onze dagen van toepassing, want dat is niet zo. Het gaat alleen duidelijk wel die kant op. We kunnen ons langzamerhand iets bij voorstellen, ik wel tenminste. Dat gaat die kant op. Maar je kunt de mensen vertellen hoe dat komt, waarom dat is en dat het in de Bijbel voorzegd is en waar het toe leiden zal enzovoort. Het interesseert ze geen bal, helemaal niks. Men wil het niet weten. Struisvogeltjes en mensen, hè? Koddige beesten, maar dom. Nou goed. Hè? Nee, wie wil eens een struisvogel intelligent zien kijken dan? Nee. Nou ja. Redeloos vee heette trouwens ook in de Bijbel. Het was een koe intelligent zien kijken. Nou goed, laat me zitten.
Ja, moest wel.
Maar de staatsen gingen gewoon door tot op de dag in welke Noach in de ark ging. En ze bekenden het niet. Dat wil zeggen, zij namen het niet aan. Zij wisten niet wat er aan de hand was. Net als het Joodse volk in de tijd niet. Och, of gij ook nog in deze uw dag bekendet wat tot uw vrede dient, maar nu is het verborgen voor uw ogen. Wat? Jeruzalem zou verwoest worden, Lucas 19 bijvoorbeeld. En hier ook. Ze bekenden het niet totdat de grote vloed, want dat is wat zondvloed betekent immers, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam. Alzo zal ook zijn de toekomst van de zoon des mensen. waaruit maar mogen blijken dat deze uitspraak niet een uitspraak is over de opname van de gemeente. Nee, natuurlijk niet. Wie werden er weggenomen in de dagen van Noach?
Ongelovigen.
De ongelovigen, waar gingen ze naartoe? Naar beneden. Ja, broeder, ik ken nog een paar van die woorden, ja. Naar beneden, precies. Ze werden gedood. Ze werden weggedaan van de aarde. Uit de wereld. Enzovoorts. En dat is wat in de toekomst zal gebeuren. Want uiteindelijk komt er een oordeel definitief. Op een gegeven moment is er een dag waarop het beëindigd wordt. En dat wil zeggen dat alle goddelozen, alle ongelovigen die op dat moment nog leven, zullen gedood worden. Ja, luguber. Ja. Ja, we hadden het ze anders gegund. Sommigen van ons althans. Denk ik. Maar ja, zo doet God dat niet. En de geschiedenis, de Oud-Testamentische geschiedenis, illustreert ons die dingen. God brengt een oordeel. Waarom ook niet? Heel deze oude schepping heeft feitelijk geen recht van bestaan. En dat die bestaat is alleen omdat God een werk daaruit tot stand brengt. Maar in zichzelf, dat wil zeggen op persoonlijke titel, kan deze wereld, kan deze mensheid niet bestaan. En dat merk je in de Oud-Testamentische geschiedenis. Je gaat naar Canaan, je neemt het in en wie niet weg is, wordt gezien. Wie niet weg is, die wordt gedood. Hoort daar niet, om wat voor reden dan ook. Maar die hoort daar niet. Ongelovigen horen er sowieso niet. Ze zijn er wel, dan krijgen ze de kans om tot geloof te komen. Ik weet wel dat dit harde taal is, maar dit moet je weten, anders begrijp je je Bijbel niet. En dat is wat God uiteindelijk zal doen. Waarom ook niet? De wereld schreeuwt en zegt, als het dan een God is, waarom maak je geen end aan het onrecht in de wereld? Nou, dat zal hij dan doen. Dat is waar zoveel mensen voor bidden, gelovigen en ongelovigen. En het past ons niet om daar dan enig bezwaar tegen te maken. Dat is wat hij doet. Hij neemt de ongelovigen weg. Het is niet anders. Wij gunnen dat ze tot geloof komen voor die tijd. De Heer ook. Hij stuurt niet voor niks 144.000 zendelingen de wereld in. Toch? En niet maar hobbyisten bedoel ik, maar gewoon mensen die van Gods wegen gedreven worden om dat te doen. Nou goed. En vandaar, ze bekenden het niet, maar de zondvloed kwam, die dag kwam en nam hen allen weg. Alzo zal ook zijn de toekomst, de aanwezigheid, de dagen van de Zoon des Mensen. Alzo zullen er, als dan zullen er, bij wijze van spreken, iedereen begrijpt deze beeldspraak, hè? Er zullen bij wijze van spreken twee op de akker zijn op dezelfde plek, bevinden zich in dezelfde omstandigheden, maar de een wordt weggedaan en de ander blijft daar gewoon, zal ik maar zeggen. En dat is het dan. Waarom? Omdat de ene gelovig is en de ander niet. Meer verschil is er ook niet. En voor alle duidelijkheid, de een zal genomen worden, want dat is wat er staat. En ik maak er geen taalstudie van. U kijkt het maar na in uw Strong's Concordance, dan wel in uw computer. Kijk het maar na. Dit woord nemen is het normale woord voor gevangen nemen. Kijk het maar na. Tel maar na, hoe vaak het ook zo vertaald is in de Bijbel. Nemen. Zij wilden hem met geweld nemen om hem te kruisigen. En zo. Dat woord is dat. En het andere is, en de ander zal gelaten worden, want u weet, ik hou niet van die voorvoegsels. Aangenomen, genomen. En verlaten, nee, gelaten. Het woord gelaten, hier vertaald met verlaten, zoek het maar na. Het is het normale woord, het meest voorkomende woord in de betekenis van vergeven. Het woord vergeven betekent namelijk laten. Hetzelfde woord, dit woord. In de zin van met rust laten, er niks aan doen. Iemand zei, ik wil wel vergeven, maar dan moeten ze me eerst vragen. Onzin, dan kan je niet eens vergeven. Vergeven is er niks aan doen. Geen eisen stellen. Doen alsof het er niet is, negeren. Onder het motto, hij gedenkt mijn zonde niet meer en ik gedenk die van anderen ook niet meer. Het is trouwens volkomen logisch, want als je zonde van anderen moet gedenken, dan moet je eerst nog uit kunnen maken of het zonde is of niet. En dat kan je alleen aan de hand van de wet en we hebben geen wet. Heb je dat? Soms denk ik, waarom wil men toch zo graag de wet hanteren? Antwoord. Om anderen te kunnen veroordelen. Nee, dit is de psychologische verklaring uiteraard. Hè? Ik denk dat veel van dit soort zaken alleen maar op zo'n wijze verklaard kunnen worden. Want de uitspraken in de schrift zijn duidelijk genoeg. Toch? Hij zal onze zonden niet meer gedenken. Hij zou ze wegdoen in een zee van eeuwige vergetelheid, leren wij. Met het beroemde bordje erbij van... Van Corrie ten Boom, ja, ik kan die naam nooit onthouden. Corrie. Ten Boom, weet u wel, in het Engels, ten Boom. Verboden te vissen. Vroeger kon je die kaartjes, die ansichtkaarten kopen op de boekentafel. Ja, niet bij ons, maar vond ik wel leuk. Hè? Dat was een goede vondst, ik weet het nu nog. Precies. En dat is wat hier staat. De een zal weggenomen worden in de praktijk dus, genomen worden, van de aarde zal verdwijnen en de ander zal gelaten worden. Waar blijft hij dan? Waar hij al was, op de akker. Waar het maar was. En als het overdrachtelijk is, de akker is de wereld, dus ja goed, dan blijft hij dus gewoon, blijft gewoon op aarde. Hè? Wie werden er weggenomen in de dagen van Noach? Staat er, en hen allen wegnam, vers 39, de ongelovigen. En wie niet werden weggenomen, bleven gewoon waar ze waren. Op aarde namelijk. En hij was de enige die overleefde met zijn familie. Toch? Ja. Nou, dat is de vergelijking die hier gemaakt wordt. En nog een keer, er zullen twee malen in de molen... Het zijn vrouwen, zeggen de vertalers, want het is een vrouwelijk woord, dat twee, vooruit te maken. De een zal genomen en de ander zal gelaten worden. De herhaling van zoiets, want het is natuurlijk een herhaling eigenlijk, de herhaling van zoiets is er gewoon om er nadruk op te leggen. Zo zal het gaan. Onvermijdelijk. Daar gaat de wereld naartoe. Dat 40 jaar of langer, maar dat 40 jaar daarvoor... Wij worden weggerukt, met een ander woord dan dit trouwens hoor. En wij zullen worden weggerukt, opgenomen heet het dan. Hè? Weggerukt van de aarde, de Heer tegemoet in de lucht, dat is waar, maar daar gaat deze verse uiteraard niet over. Hier gaat het erover dat al wat niet in het koninkrijk thuis hoort, daaruit weggedaan wordt. Men zou het leggen naast de uitspraken in Matteüs 13, de bekende... Naar aanleiding van de gelijkenis van het onkruid. Mooi woord vind ik dat. Je hebt kruid en onkruid. Is onkruid kruid? Ja, toch wel. Alleen het deugt niet. Via het Griekse. Is het trouwens niet maar onkruid, maar het is valse tarwe. Hè? Hoe heet dat? Onvruchtbare tarwe. Het lijkt op tarwe nou. Het is een soort tarwe. Alleen een beroerde soort. Nou goed. Dat groeit gezamenlijk op. Toen zeiden de dienstknechten, moeten we dat opruimen onderweg? En het antwoord is nee. Die vind ik een leuke voor de Rooms-Katholieke Kerk. Voor de Inquisitie. Van in de tijd in elk geval. Die zeiden, nee, we moeten het opruimen. Dat is een andere tekst voor, hè. Men moest de openbaring der ongerechtigheid wederhouden uit 1 Thessalonicens 5. En daarop was die inquisitie gebaseerd en dus de vervolging van alle protestanten en andersdenkenden en dat soort dingen meer. Komt uit die tekst. Wat hen wederhoudt, weet gij. Wij moeten die openbaring der ongerechtigen wederhouden enzovoorts. Ja. En van de protestantse zijde werd juist de ongerechtige geachte paus te zijn, maar vooruit. Ja, het zijn tragische dingen allemaal. Maar op grond van de uitspraak uit Matteüs 13 heeft men het recht niet om dat te doen. moeten wij dat doen? Het ligt toch voor de hand? Onkruid wieden, dat behoor je toch altijd te doen op de akker? En de heer zegt, nee, laat het maar opgroeien. Komt wel goed. Laat ze, vers 30, laat ze beiden tezamen opwassen tot den oogst. En in de tijd des oogstes zal ik tot de maaiers zeggen, vergadert eerst dat onkruid en bindt het in busselen om hetzelfde te verbranden. Bindt het in schoven om het te verbranden. Maar breng het, let op het binden, hè, eerst ook. Hè. En daarna, maar breng de tarwe samen in mijn schuur. En er volgt later ook een verklaring van die gelijkenis, dan hoef ik het zelf niet te zeggen. Vers 37, die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. Zijn wij niet dus, maar het is de zoon des mensen. De akker is de wereld. En het goede zaad zijn de kinderen des koninkrijks. En het onkruid zijn de kinderen des bozen. Wordt wel wat erg vlug gezegd. Sommigen begrijpen het dan moeilijker. Maar het komt erop neer dat aan de ene kant het evangelie gepredikt wordt, dan wel het woord Gods in het algemeen, en aan de andere kant iets anders. En hoe maak je het onderscheid? En moet je dat andere opruimen? Nee, zei de heer, je moet het niet opruimen, laat het maar staan. Het is gezaaid door de duivel, vers 39. En wat de oogst betreft, de oogst is de voleinding der eeuw. Nou, daar hadden we het over, Matthäus 24 en 25. Want in de voleinding der eeuw zal de zoon des mensen, vers 41, zijn engelen, zijn boodschappers, uitzenden. En zij zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degene, of namelijk degene, die de ongerechtigheid doen. En zullen dezelfde in de vurige oven werpen, waar wening is en knetsing der tanden. En dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon in het koninkrijk huns vaders. Dat lijkt me duidelijk. Het onkruid wordt weggenomen. En de tarwe wordt gebracht in de schuur als beeld van dat koninkrijk, uiteraard. En het wordt herhaald, want al die gelijkenissen hier zijn, bijna alle, zijn min of meer dubbel. Er is namelijk een parallel in de gelijkenis van het visnet in vers 47. Wederom is het koninkrijk der hemel gelijk aan een net geworpen in de zee. Een bekend bijbels beeld voor de prediking van het evangelie immers. Zal u maken, vissers van mensen en dat soort dingen. En dat allerlei soorten samenbrengt. De vertalers hebben gezegd allerlei soorten vis. Maar het staat schuin gedrukt. Ik hou bij allerlei soorten, want ik verwacht dat niet alleen vissen worden opgevist. Maar ook oude fietsen uiteraard. En schoenen en wat je nog wat meer zo aan je haakje kunt krijgen. Hè? Aan rommel, zou je gedacht zijn wat je allemaal kunt opvissen, dan wel opduiken. Nou goed. Het welk wanneer het val geworden is, de vissers aan de oever optrekken, en nederzittende lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg. Al wat niet deugt, wordt weggeworpen. En de rest gaat in de vaten. Alzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen. Want de engelen zullen uitgaan, en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden en zullen dezelfde in de vurige oven werpen waar wening is en knersing der tanden. Heb gij dit alles verstaan, volgens het? Ja, nou mooi. Moeilijker is hier niet, hè? En u ziet dat het niet gaat over de jongste dag, want daar verdwijnt helemaal die oude schepping, maar hier verdwijnen alleen degenen die de ongerechtigheid doen. Zeg maar populair de goddeloze. En de rest blijft waar het is. En gaat dus het koninkrijk binnen. En dat is wat Matthäus 24 beschrijft. En over die situatie wordt dan ook gezegd in vers 42, volgende vers. Waakt dan, want gij weet niet in welke uren uw Heer komen zal. Tot wie wordt dat gezegd? Tot die lui die dan leven, uiteraard. En het komen van die Heer slaat niet eens op zijn komst op de Olijfberg, want die is al geweest. Maar het slaat op zijn komst in heerlijkheid. Weet u nog wat Zacharia 14 zei? Ja, ik weet niet of het verstandig is om dit nu te zeggen, maar... Nee, Zacharia 9 bedoel ik, hè. Zie, uw koning komt, maar niet met grote kracht en heerlijkheid, maar arm, rijdend op een ezel en hij is een heiland, staat er in de vertaling. En waar slaat het op? En nou niet roepen op de intocht in Jeruzalem, die geen intocht was overigens, maar goed, ga ik maar niet verder op in. Maar slaat op het, dat was het eind van de 69ste week. Maar slaat op het eind van de 69ste week van Daniël. Zeg tot de dochter van Sion, uw koning komt. Lees die tekst maar eens in zijn verband in Zacharia 9. Dan zult u zien dat het gaat over de wederkomst van Christus. En een oordeel over de volkeren en in het bijzonder ook dat laatste wereldrijk. Dat daar beschreven wordt trouwens als Griekenland. Dat is ook om moeilijk te maken. Javan, dat is het Griekse Rijk. En dat is weer zo, omdat dat laatste wereldrijk, dat is Babel, overigens met Babel als hoofdstad, beschouwd moet worden volgens de Bijbel als het herstel van het Griekse Rijk van Alexander de Grote. En dat had ook inderdaad Babel als hoofdstad. Was maar heel kort. Maar niettemin was dat zo. En vandaar dat het daar zo staat. Maar het gaat over de wederkomst van Christus trouwens, dat weet iedereen toch. Dat Zacharia 9 en wat er verder volgt. Gaat over de wederkomst van Christus, inclusief hoofdstuk 12 en hoofdstuk 14, zijn komst op de Olijfberg. Lees het verband maar. Oordeel over de Filistijnen wordt dan ook gebracht, Zacharia 9, net de versen ervoor. Oordeel over de Filistijnen enzovoort. Die waren er niet eens in de dagen van de eerste komst van Christus. En de zogenaamde intocht was een teken van wat in de toekomst zou gebeuren. Aan het eind van de 70ste week van Daniël. Daarom weende hij, want aan het eind van de 70ste week van Daniël zou Jeruzalem daadwerkelijk verwoest worden wanneer hij zijn voeten zou zetten op de Olijfberg. Dat is nog niet, zo, niet met al te veel heerlijkheid. Hè? Dat komt pas later. Nou ja, hier ook, want het komt pas in Matthäus 25, vers 31. Maar zover ben ik nog even niet. Hè? Maar daar wordt naar verwezen. Als men dit alles gezien heeft, het teder worden van die vijgenboom, zo weet dat de zomer nabij is. Maar definitieve oordeel komt nog niet. Dat wacht nog. En dat komt pas later, en dus staat het tot degene die dan leven in elk geval. Waak dan, want gij weet niet in welke uren uw Heer komen zal. Dus één ding, het wordt door hen gezegd, en nog een keer de vraag, tot wie wordt het gezegd? Verzinnen ze een ander antwoord. Waak dan, tot wie wordt het gezegd? Die is makkelijk. Of niet? Tot degene die slapen. Waak dan. Want je weet niet. Waarom weten ze niet? Omdat ze slapen. Toch? Wij weten het wel. Je kan het uitrekenen. Als je weet wanneer de Heer komt op de Olijfberg, kun je uitrekenen wanneer de laatste dag is van die hele periode van de toekomst van de Zoon des Mensen. Lijkt mij tenminste. 33 jaar. Toch? Nou ja. In ieder geval, zij weten niet, maar zij slapen. En zo is het in onze dagen ook. Wij worden opgeroepen om te waken. Wij die wedergeboren zijn, zijn kinderen des lichts en kinderen des daags. En dus zouden we waken, staat er. En in het licht wandelen, enzovoort. Weten. Nou goed. Waak dan, want gij weet niet in welke uren uw Heer komen zal, maar weet dit, dat zo de Heer des huizes geweten had, in welke nacht waken de dief komen zal, hij zal gewaakt hebben en zal zijn huis niet hebben laten doorgraven. Het woord dief leggen wij heel negatief uit, maar ik moet u zeggen dat de dief gewoon komt om onverwachts iets weg te grijpen, dat is de betekenis van de term. Van Israël staat ook dat ze bij de uittocht uit Egypte Israël zouden beroven. Wat het betekent gewoon is dat ze spullen mee zouden nemen. Zo, dat is het dan. Rechtmatig of onrechtmatig heeft daar weinig mee van doen, moet ik u zeggen. En dat is hier ook zo. Wat straks komt, de heren, neemt van alles weg. Nou ja, de goddelozen. Toch? En wellicht degene die niet volharden tot het einde. Nou, zeker als ze niet volharden in geloof tot het einde. Daar gaat het toch over. Zie? Dus waak dan, enzovoorts. Daarom zijt ook gij bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de zoon des mensen komen. Waarna volgt de gelijkenis van de twee dienstknechten, want zo heet hij in mijn Bijbel. De gelijkenis van de vijf wijze en vijf dwaze maagden. En de gelijkenis der talenten. En ze hebben alle drie dezelfde strekking. Men zou waken, dan wel in het licht wandelen. Men zou trouw zijn aan de Heer, want binnen afzienbare tijd komt Hij. En als men niet trouw aan Hem is, gaat men niet het koninkrijk binnen. Dat is het idee. De moeilijkste van die gelijkenissen is die ene die kennelijk het meest tot de verbeelding spreekt en waarover dus ook waarschijnlijk het meest gesproken is. Dat is de tragiek van de spreker. Hoe meer over een bepaald onderwerp gesproken wordt, hoe minder men het begrijpt. Denk er maar eens over na. Nou ja, vooral als het van verschillende kanten belicht wordt. Op den duur begrijp je er helemaal niks meer van. Dat weet je toch, je kent die gelijkenis toch? Het gaat over het vijf wijzen, vijf dwaze maagden. Dat zijn de tien, dat kan je nog net uitrekenen. En er was een bruiloft. En dan moet er ook een bruidegom zijn die zou komen, enzovoorts. Nou, daar gaan we heen hoor. Aan de ene kant, wij zijn leden van de bruidegom. Wij zijn één plant met hem, we zijn leden van zijn lichaam. En andere leren, nee, wij zijn de bruid. We maken deel uit van de bruid. Dat is een heel populaire opvatting, vooral waar men wel degelijk de wederkomst van Christus verwacht natuurlijk. Want het spreekt tot de verbeelding, de gedachte van de bruid zit te wachten en met kloppend hart en zo. Dat zit mooi te wezen. Want dan moet de bruid, dat weten we allemaal, niet waar. Als het is of niet, dan moet ze doen alsof. Maar in ieder geval, ze moet mooi wezen. Want de bruidegom komt. Het is heel spannend allemaal. Hè? En dan begint het grote feest enzovoorts. En dan ineens weer, dan zijn we de bruid. En dan de volgende fase komt men alsnog met deze gelijkenis met een bruidegom. En een niet aanwezige bruid trouwens, want die komt er helemaal niet in voor. Maar wel vijf wijzen en vijf dwaze maagden. En dan zijn we ineens weer een van die maagden. En moeten wij ons lampje brandend houden als de bruidegom komt. En ik ben daar altijd in gestikt als jongen. Want ja, ik heb heel wat prediking gehoord, daar ben ik nog dankbaar voor, ook voor alles wat ik gehoord heb, wat kant nog wel raakte. Dat leer je op den duur dan ook. Want je moet je een keer daaruit zien te worstelen. Hoe zit dat nou werkelijk? Nou goed, ik wil alleen maar zeggen, die vijf wijzen en vijf dwaze maagden zijn in ieder geval niet een beeld van de gemeente. Ook niet van die wijzen en ook niet van die dwazen. Het moet duidelijk zijn, in ieder geval uit de context, dat het een gelijkenis is met betrekking tot die dagen. Waarin het koninkrijk bezig is geopenbaard te worden, maar aan de andere kant dus nog steeds verborgen is. Op zijn minst gedeeltelijk. Zie? En voor die dagen geldt wel degelijk dat men trouw zou zijn. Dat wil zeggen, in onze dagen heb je natuurlijk mensen die komen zogenaamd tot geloof. Dat blijkt niet zo te zijn. Of je weet niet dat het niet zo is, maar ze zeggen het. Je kan er niks aan doen, je weet het verder niet. Ik heb het nog nagevraagd aan Johannes. Want ik denk, je zal toch wel iemand weten hoe het zit. En Johannes zei, nou, je kan het niet weten. Het enige wat je zeker kunt weten, is als iemand de broeders lief heeft en het woord van God lief heeft, dan is het een kind van God. En anders weet je het niet. En toen vroeg ik het aan Jacobus, die zegt, nou ja, iemand kan wel zeggen dat hij een gelovig is, maar als hij de werken niet heeft, dan weet ik niet of het een gelovig is. En als er de werken niet zijn, maakt het hem in ieder geval niet zalig naar de ziel. Enzovoorts. Maar verder weet je het niet. Zie. Maar wat dan geldt, en wat trouwens in oud-testamentische tijd ook aan de orde was, is dat men kan wel zeggen dat men een gelovige is. Nou, laat het dan maar zien. Het moet blijken, het moet echt blijken. Uit de werken, want geloof is niet een kwestie van theorie. En geloof is altijd in de Bijbel een kwestie van praktijk. En ik ben ervan overtuigd dat iets als de doop... Ik bedoel, die enige die we kennen, weet u wel. Want er is maar één doop, zegt Efeze 4. Iets als de doop... Tot doel heeft de mens de gelegenheid te geven om niet alleen voor zichzelf een beslissing te nemen, dat wil zeggen met het hart, met het hoofd, de jure, theoretisch, goede voornemens of dat soort dingen meer, maar meteen ook een daad te kunnen stellen, want geloof is een praktisch ding. Dat hele idee van theorie en praktijk, dat is iets wat wij hebben uitgevonden. Dat is een redelijk moderne, tamelijk moderne westerse vinding. Heb je dat nog? Wat kwam ik nou van de week tegen? Oh, er was weer een boek uitgekomen over de Hebreeuwse taal. Denk ik, ja, we moeten weer allemaal Hebreeuws gaan leren. In plaats van de Bijbel lezen. Het kost je jaren, broeder. Ik heb één advies, begin er nooit aan. Nee, dat meen ik. Heeft geen enkele zin. Die komt nergens. Ik heb wel een paar andere adviezen in dat verband, maar die krijgt u nu niet. Maar iemand die zei, Hebreeuws, was weer een nieuw boek over de betekenis van de Bijbelse woorden, met een hele filosofie erbij. Het was praktisch. We hadden allemaal praktische begrippen. Die woorden hadden niet maar een theorie, maar een praktische betekenis. Bijvoorbeeld het woord gai betekent eigenlijk de maag. En van daaruit, aangezien het hele leven in kwestie is van eten en verteren, enzovoort, heeft het ook de hogere betekenis van leven gekregen. Ik moet u zeggen, het is heel interessant, maar men draait het natuurlijk wel om nou, hè. Het heeft eerst de hoge betekenis van leven. En omdat het leven op het allerlaagste niveau een kwestie is van eten en nog wat, wordt dat met hetzelfde woord aangeduid eventueel. Verder heb ik de grootste geleerden op het gebied van de Hebreeuws nagezocht. En er is er niemand die bij het woord gai de betekenis van maag ook maar suggereert. Dus iemand heeft weer eens wat uit zitten denken om ons bezig te houden, weet u wel. Maar goed, laat die dingen maar zitten. Maar dat idee geestelijk en stoffelijk, of dat van theorie en praktijk, dat is onzin. Dat heeft men uitgevonden in een tijd waarin mensen bang zijn om te belijden in het openbaar wat zij geloven. En dan zegt men, ja, je gelooft, dat is iets, daar heeft niemand wat mee te maken, dat is inwendig, ieder gelooft wat hij wil. Maar niet over praten, want dat levert alleen maar problemen op. Men heeft het van elkaar gescheiden. En ik krijg heel wat commentaar als ik prediking ten beste geef, als dat het goede woord is tenminste, als ik spreek over dat als wij kinderen Gods geworden zijn, zijn we niet maar alleen voor altijd behouden, maar was het de bedoeling dat we de dagen die over zijn in ons vlees de Heer zouden dienen. Dan worden ze boos. Want dan heeft het praktische consequenties. Dat wil men niet horen. Zie je? Men wil wat geloven, theoretisch bezig zijn, interessante dingen horen uit de Bijbel. Prima. Maar praktische consequenties moet het niet hebben, want in het dagelijks leven, ja, leven we gewoon ons eigen leven enzovoorts. In de hoop dat de Heer ons nog een beetje daarin wil ondersteunen als wij struikelen op onze eigen weg enzovoorts. Hè? Nee, maar het is een praktisch ding. Kom je tot geloof? Petrus zegt, bekeert u en laat u dopen. Laat het maar meteen zien. Doe maar een daad. En iedereen die daad gedaan heeft, nadat hij tot geloof kwam, weet nu waar ik het over heb. Denk ik. Toch? Maar laat het niet bij die ene daad blijven. Wel bij die ene doop uiteraard. Hè. Meer hoeft niet. Maar daarna komt het leven pas uiteraard. Hè. Is een praktisch ding. Het zal moeten blijken. En zo oefent de Heer ons geloof ook, zal ik maar zeggen. Dat is wat de Bijbel zegt. Immers, oh ja, vertrouwen wij op hem, want dat is wat geloven is. Oké, nou ga je gang. Toch? En toen zei Jacobus laconiek, want dat was een komische man hoor, die Jacobus. Die zei, acht het voor grote vreugde, broeders, wanneer gij in menigerlei verzoeking valt. Hè? Want daardoor wordt je geloof gebouwd. en het ontwikkelt andere deugden die daaruit voortkomen. Het is heel nuttig voor de vrucht van de geest enzovoorts. Toch? Het is een praktisch ding. En daar gaat het om. Men zou trouw zijn aan de Heer. Geloof je dat de Heer komt? Dat hij zijn koninkrijk komt openbaren. Wel nu, dan ben je vanaf nu zijn dienstknecht. En zou aan hem trouw zijn. Dat is de essentie van deze gelijkenissen. Inclusief die van de wijze en dwaze maagden. En meer ga ik er niet over zeggen vanavond. Na die gelijkenissen komen wij terecht in vers 31. Want die voorgaande uitspraken over de komst van de Heer, dan wel de bruidegom of de zoon des mensen, want zo wordt hij onder andere genoemd in die gelijkenissen, komen wij in vers 31, waar staat: en wanneer de zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al zijn heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. En dat is nieuw, om het laatste gaat het. Dat hij zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. Want in 24 vers 30 verschijnt zijn teken in de hemel en zullen de geslachten der aarde de zoon des mensen zien, of hoe het maar heten mag. Maar van zitten op zijn troon is nog geen sprake. Wel van grote kracht en heerlijkheid, overigens. En die uitdrukking wordt in 25 vers 31 ook gebruikt. Dat is dus niet nieuw. Maar wat nieuw is daar is, dan zal hij zitten op de troon. En als hij gaat zitten op de troon, impliceert dat dat oordeel plaatsvindt. Dat gebeurt namelijk vanaf de troon. Vanaf de troon worden oordelen gedaan, dat wil zeggen, worden wegen ingeslagen, wordt richting aangegeven, en dat is wat het woord oordeel fundamenteel betekent. Hè? In elk geval, men leest in Daniël 7, dat heb ik tot nu toe buiten beschouwing gelaten, daar leest men voor het eerst in de Bijbel eigenlijk over de zoon des mensen. Ik zag een als de zoon des mensen gelijk, enzovoort. En dat staat in verband met de stoelen werden gezet, de stoelen des gerichts. En daarna staat er ook, en het gericht zette zich. Dat wil zeggen, de rechtbank ging zitten. Dat is nu nog altijd een plechtige gebeurtenis. Als de zaal is vol, zal ik maar zeggen, de rechtszaal is vol. En als laatste komt dan de rechter binnen, of de rechters, weet je veel hoe het is, afhankelijk van wat voor soort rechtbank het is. En dan everybody rise, of wat ze maar zeggen in het Nederlands dan. Iedereen moet gaan staan. Dan komen de heren binnen in die jurken, weet u wel. Maar het zijn mannen, tegenwoordig ook niet meer, maar vooruit. Maar in de toga's enzovoort. En die gaan zitten. En dat is de plechtige gebeurtenis waarvoor alle anderen moeten gaan staan. Uit eerbied. En als zij zitten, dan mag de rest gaan zitten. En dan wordt er op de tafel geslagen. Niet met de vuist, maar met een hamer. Soms ook met een schoen, maar dat is lang geleden. Russisch gebruik is dat, maar dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval met de hamer. En dan aan de orde is de zaak. Hè? En dan komt het. Nou, dat is hier ook zo. Het gericht zette zich, dat wil zeggen de zoon des mensen, die uit Daniël 7, feitelijk. Want God heeft al het oordeel aan de zoon gegeven, impliciet de zoon van God. God heeft al het oordeel aan de zoon gegeven, en dat staat er meteen achter, omdat hij de zoon des mensen is. Want de zoon van God is dezelfde als de zoon des mensen. En God heeft al het oordeel aan de zoon des mensen, de zoon van Adam, gegeven. In zijn eerste komst kwam hij als zoon des mensen, net zo goed. Maar om te zoeken en zalig te maken wat verloren was, en niet om terstond zijn koninkrijk te openbaren, Lucas 19, of ga ik nu te snel? Want daar staat dat, op de dag van de intocht in Jeruzalem. Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En omdat ze bij Jeruzalem waren, volgende vers, omdat ze bij Jeruzalem waren en zijn discipelen dachten dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden, vertelde hij een gelijkenis. Dat was niet die van de talenten. En welke was het dus wel? Die van de ponden. Want die is op onze dagen van toepassing. Maar het gaat er maar om. Toen kwam hij niet om gediend te worden, maar om te dienen. Om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Om gebruik te maken van zijn recht tot lossing, heet dat, hè? En in de toekomst, wat wij zijn wederkomst noemen, komt hij wel degelijk om gediend te worden. En niet om op te treden als de losser, want dat is al lang gebeurd, maar om op te treden als rechter. En met een andere woordspeling, niet als redder, maar als rechter. Zie? En dus, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid, maak het verhaal zelf af. En kleurenplaatjes, ja. Want u weet wat er nou verder gaat gebeuren. Daar was het wachten op. Die zoon des mensen zal komen en alle ergernissen, alle ongerechtigheid uit zijn koninkrijk wegdoen. Men zou volharden tot het einde, men zou het lampje brandende houden in het geval van de maagden. Maar nogmaals, daar ga ik toch niet verder op in, want dat maakt het nu nodeloos gecompliceerd. Maar je begrijpt wat er nu gebeuren gaat. En dat gebeurt ook. Namelijk, voor hem, vers 32, zullen al de volken, dat is dus de hele mensheid in de praktijk, zullen al de volken verzameld worden waarvan hij het hoofd is, want dat is de betekenis van de term zoon des mensen. Hij heeft eerst geboorterechten, dus koningschap boven alle mensen en dus boven alle volkeren. En hij verzamelt dus alle volkeren voor zijn aangezicht, daarmee voor zijn troon. En hij zal ze in tweeën delen, twee categorieën. Namelijk, hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten. En u weet, schaap is in het algemeen de uitbeelding van een gelovige, vanwege de volgzaamheid van het dier en de zwijgzaamheid. Hij spreekt niet tegen, ook niet als hij gekruist wordt. Jesaja 53, de gelovige. Hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. En als dan zal de koning, let op dat we hier in een van de weinige schriftplaatsen terecht zijn, waar de Heer Jezus wordt aangeduid, sek, als koning, de koning. Als dan zal de koning zeggen, dus niet arm en als heiland, maar de koning. Als dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn en dus tot de schapen. Komt gij gezegenden mijns vaders, beërft dat koninkrijk het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Met andere woorden, hier wordt vervuld wat voor de grondlegging der wereld al vastgelegd was in het woord en daarmee in het plan van God. Want heel deze wereld kan alleen bestaan omdat God zijn koninkrijk daaruit zou genereren, zou tot stand brengen. En dat is wat daar gaat gebeuren. Strikt genomen natuurlijk van voor de nederwerping der wereld, maar dat vind ik nu verder niet de zaken doend. Het gaat erom dat we begrijpen wat hier gezegd wordt. Dat plan wat er al was voor de schepping van de mens in elk geval, wordt hier vervuld. Namelijk dat koninkrijk krijgt hier gestalte. En hij zegt, want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Met zijn verwijzingen naar wat eerder ook hier in Matthäus al beschreven is. Matthäus 7 onder andere, dacht ik. Want dat wordt later ook toegelicht, hè, in vers 40. Voor zoveel gij dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo heb gij dat mij gedaan. Want wat je er meteen uit leert, is dat onze praktische dienst aan de Heer in de praktijk een dienst is aan onze broeders en zusters, aan de zijnen. Vandaar dat Johannes kon zeggen, nou ja, een oprechtige gelovige, ik weet het niet, maar je weet het alleen zeker als ze de broeders lief hebben. En dat is ook een praktisch begrip, hoor, dat liefhebben. Dienen is de implicatie daarvan. En dat is wat de Heer hier dus ook zegt, hè? Want de rechtvaardigen die dit aanhoren zeggen: wanneer dan hebben wij u hongerig gezien en gespijsd of dorstig en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien, geherbergd, et cetera? En dan zegt hij: nou, voor zoveel gij dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. En zijn die minste broeders, dat zijn degenen die hem dienden. Heb u dat nog? Dat zijn... In de eerste plaats waren dat de discipelen, want zo wordt het oorspronkelijk geïntroduceerd. Maar hier wordt het uiteraard breder toegepast. Hè? Wanneer wij zorg hebben voor kinderen Gods, dat zijn onze broeders en zusters, maar wanneer wij zorg hebben voor de kinderen Gods, dan hebben wij zorg voor de Heer, want die kinderen Gods zijn inderdaad van hem. En in onze dagen zeker, want ze zijn leden van zijn lichaam. En in die dagen ook, want ze zijn leden van zijn volk. Het volk waarvan hij de personificatie is, hè? Nou goed. En dan met betrekking tot degene die aan zijn linkerhand zijn, staat er: dan zal hij zeggen ook tot degene die ter linkerhand zijn: gaat weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. Dat gebeurt trouwens bij diezelfde gelegenheid, min of meer. Later hebben we het er misschien nog uitgebreider over. Maar bij diezelfde gelegenheid wordt ook Satan gebonden. Hè? En zijn personeel. Ze werden eerst uit de hemel geworpen. Dat is ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Maar 40 jaar later worden ze ook van de aarde weggedaan en verdwijnen nog een etage lager. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest, gij hebt mij niet te drinken gegeven. Tussendoor, en je hebt je lampje niet brandende gehouden. Als het al ooit brandende was of zo trouwens. Maar dat soort dingen, daar gaat het om. Zie? En dan zullen ook deze hem antwoorden, zeggende, vers 44. Heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, et cetera, et cetera. Vers 45, dan zal hij hun antwoorden en zeggen: voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het mij ook niet gedaan. En dat gaat onder het motto: wie niet voor mij is, is tegen mij. Die neutraliteit bestaat uiteraard niet. Mede omdat natuurlijk toch een evangelie gepredikt is geworden inmiddels. Volgens 24 vers 14 aan alle volken. Impliciet aan alle mensen dus feitelijk ook. Zij konden beter weten, ze hebben de boodschap gehoord, dat is zeker in dit geval. Maar ze hebben het niet gewild. En niet alleen niet theoretisch, maar ook praktisch. Het is een praktische aangelegenheid. Men zou vertrouwen op die koning en zijn koninkrijk. Het zou aanbreken, het is beloofd, binnen deze generatie, enzovoorts. Maar als ze niet willen, dan hoeft het niet. Maar het betekent wel dat ze uit het koninkrijk verwijderd worden. En er is echt geen andere plaats meer over dan inderdaad Hades, dodenrijk, hoe je het maar vertaalt. Hel, dodenrijk. Uitlopend op de poel des vuurs. Maar dat is een onderscheid dat hier in dit schriftgedeelte niet gemaakt wordt. Trouwens ook niet de zaken doend is. Waar het over gaat is namelijk dat weliswaar een oordeel over heel de schepping zal komen op de jongste dag, waarin de hemelen en de aarde zullen branden en vergaan, dan wel versmelten, of hoe het maar heet mag, in 2 Petrus 3. Maar ver daarvoor zal de Heer een oordeel brengen, in ieder geval over de gehele mensheid. Dat moet ook wel, maar nou zijn we terecht eigenlijk bij het aanbreken van de zevende bedeling, hè? Die van die 1000 jaren, die van dat koninkrijk van Christus op aarde. Maar dat moet ook wel, omdat zo'n koninkrijk beloofd is geworden, feitelijk vanaf de eerste bladzijden van de Bijbel. Eigenlijk al meteen vanuit Genesis 1. Laat ons Adam maken. Nou ja, de tweede. Maar laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En die zal de aarde onderwerpen en daarover heersen. Inclusief die zal zich vermenigvuldigen. Want dat is wat hij doet. In ieder geval, waar men tot geloof komt, ontvangt men zijn leven. Toch? En zo wordt Christus het hoofd van een nieuwe, wedergeboren mensheid. Dat is wat we trouwens lezen uitgebreid in Romeinen hoofdstuk 5. Waar Adam gesteld wordt, in het schriftgedeelte althans, aan het hoofd van de oude mensheid. En Christus aan het hoofd van een nieuwe mensheid. En van beide kun je dus zeggen, ze zijn niet alleen maar één persoon, maar ze worden meer, ze vermenigvuldigen zich. En dat geldt net zo goed voor die laatste Adam, voor Christus zelf uiteraard. Hè? Maar het idee blijft dat we hier in Matthäus 25 vanaf vers 31 niet van doen hebben met het oordeel op de jongste dag of zo. Maar gewoon met het oordeel dat van Gods wegen, van Christus wegen dus, gebracht zou worden over de levende mensheid. En wie er niet in thuis hoort, omdat hij ongelovig is, wordt daarvan buitengesloten, wordt weggedaan. Dat het een vervolg heeft, een gelijksoortig vervolg, meer dan 1000 jaar later, ja, dat is wel zo, maar daarom is het nog niet hetzelfde. En daarnaast zouden wij bedenken dat wij in het Oude Testament talloze profetieën hebben over de volkeren in het algemeen, maar ook over vele volkeren specifiek, bij name genoemd. En het zijn allemaal profetieën die tot vandaag nog niet vervuld zijn. En zelfs die profetieën waarvan men dacht dat ze tot het verleden behoorden, blijken gewoon in onze dagen weer actueel te zijn. Dat wil zeggen, landen die in geen eeuwen bestaan hebben, volkeren die dus in geen eeuwen bestaan hebben, waarvan men zegt, ja, dat is, hoort dus tot het verleden, want ze zijn weg. Die bestaan in onze dagen weer, inclusief de Palestijnen. Inclusief de Filistijnen dus. Maar ook al die andere landen daar in het Midden-Oosten, want die hoofdzakelijk worden natuurlijk genoemd in de profetieën. En dat geldt ook inclusief de profetieën uitgebreid, soms hoofdstukken lang, over Babel. Ze zijn niet vervuld. Weliswaar is Babel ooit van de kaart verdwenen, maar het staat er weer op. En zo niet, dan zal het er weer op staan, want dat is wat de Bijbel, met name ook het Nieuwe Testament, zegt. Het zal pas geoordeeld worden in de dagen van de wederkomst van Christus. En daar gaat deze profetie over, samenvattend. Gedetailleerd over de volkeren wordt hier niet meer gesproken, dat is ook nergens voor nodig, omdat het in het Oude Testament staat. Over Babel wordt nog wel gesproken, maar alleen in het boek Openbaring. Maar dat is omdat Babel uiteindelijk de hoofdstad van heel de wereld is en van alle volkeren. De hoofdstad van het antichristelijke rijk. En daarom wordt het specifiek logischerwijze in het Nieuwe Testament weer genoemd. Maar dan toch onder verwijzing naar de oud-testamentische profetie. Want wie Openbaring 17, 18 en een stuk van 19 leest, dat gaat over het oordeel over Babel, zou het moeten opvallen dat die hoofdstukken in hoge mate gevormd worden door een aaneenschakeling van schriftplaatsen, met name uit Jeremia 50 en 51 en nog wat uit Jesaja. Gedeeltelijk staat het er ook bij in mijn Bijbel, staat er gewoon schriftverwijzingen bij, maar gedeeltelijk ook niet, omdat men zo ook wel genoeg vindt. Maar het betekent uiteraard dat bij die gelegenheid alsnog die oud-testamentische profetieën vervuld zullen worden. Daar gaat het maar om. Maar nogmaals, niet op de jongste dag, maar integendeel bij de wederkomst van Christus, waarbij heel de mensheid inderdaad geoordeeld zal worden. En dat is eigenlijk de belangrijkste gebeurtenis. Het is daarmee meteen ook de voltooiing van de zesde bedeling. U weet nog, uit Efeze hoofdstuk 1... De Heer zou tot in de bedeling van de volheid der tijden alles tot één vergaderen in Christus. Beide wat in de hemel is, maar ook daarna wat op de aarde is. En dat is dus voltooid op dit tijdstip dat hier beschreven wordt. Inclusief Satan, dat wordt niet specifiek vermeld. Er staat nog net hetgeen de duivel en zijn engelen bereid is. En dat is op zijn minst een doorverwijzing naar Openbaring, waar dat staat. Hè? Dat de antichrist werd gegrepen, het beest, en met hetzelfde valse profeten. Ze werden gebonden voor 1000 jaar en dat soort dingen meer. Maar het is blijkbaar niet het eind van de geschiedenis. Want er komt nog een bedeling achteraan, uiteraard. Het heeft trouwens ook niet zoveel zin om hier bijvoorbeeld te beschrijven. De een zal weggenomen, de ander zal gelaten worden. Als dat wat gelaten wordt, toch veranderd wordt. Omdat het de jongste dag is. Waarom zal die scheiding gemaakt moeten worden? Hier. Dat is omdat het koninkrijk op aarde alsnog moet passeren. Met alle consequenties van dien. En nu grijp ik natuurlijk vooruit op een zevende bedeling. Want u vraagt zich af waarom het er moet zijn. Er zijn meerdere, uit meerdere perspectieven zijn er antwoorden mogelijk. Het ene, voor ons het belangrijkste, het eerste is altijd, omdat de Bijbel het leert, dan moet het. En daarna vragen we, maar ja, God zal er toch een bedoeling mee hebben. Waarom u dat zo doet en dus ook tevoren heeft aangekondigd. En dan is waarschijnlijk het belangrijkste dit, dat in die 1000 jaren zal blijken, met overgrote duidelijkheid, dat de mens in het vlees en dat die oude schepping per definitie en in zichzelf een zondige wereld is die niet verbeterd kan worden. Laat ik het anders zeggen. In de voorgaande bedelingen vonden wij onder andere die van de wet. En de vraag gesteld, waartoe is dan de wet? Omdat uitgelegd wordt dat door de wet niemand zalig kan worden, enzovoort. En doordat de wet alleen maar de ellende toeneemt, door de wet wordt men alleen maar een overtreder der wet, dient tot geen goed, enzovoort. Het is een theorie, wie deze dingen doet zal door dezelfde leven. Is de theorie juist? Dat wel, maar in de praktijk werkt je niet. Dat is de ellende van theorie. De theorie deugt, maar de praktijk gaat niet op. Het is een onmogelijkheid. En wij leren uit de Bijbel waartoe de wet was, en daarmee ook die hele huishouding, die hele bedeling, om te demonstreren dat de mens een zondaar is, want door de wet is kennis der zonde. En Romeinen 5 zegt, de mens is een zondaar. En dat blijkt niet alleen uit de wet, maar blijkt ook uit dat de mens sterft. Want de dood is een gevolg van zonde. En als je een klein beetje dieper kunt doordenken, dan kun je ook begrijpen dat de dood per definitie zonde is. We zeggen het van de mens meestal niet. Maar als dingen kapot vallen of zo, dan roepen we het meteen. Hè? Dat is zonde. Ja, dat is mis. Dat zou niet zo moeten zijn. En als een hoge priester sterft, is het zonde. Want het was niet de bedoeling, een hoge priester zou moeten leven. Helaas werden ze door de dood verhinderd te blijven, zegt de Bijbel. Toch? Vandaar dat er een nieuwe hoge priester inmiddels gekomen is. Om maar een voorbeeld te geven. Maar er is ook een theorie, die bestaat in onze dagen ook. Ik kom hem niet al te vaak meer tegen. Maar het was een leer die ik afkomstig was. Voor een deel althans uit Gorkum, die zei, nee, erfzonde bestaat niet. De ellende van de mens, de zonde van de mens, wordt veroorzaakt door de werking van Satan en zijn personeel. Het probleem is de aanwezigheid en werking van demonen in de mens. En men zei, erfzonde, men kon het aantonen, erfzonde was uitgevonden door, door het Calvinisme. Hetgeen terecht is overigens, het woord namelijk, de uitdrukking, maar de gedachte niet, en dat is weer zo'n fout, weet u wel, er wordt wat afgeredeneerd, smal, men realiseert zich niet wat men zegt. Hè? Iemand zei, 1000-jarig rijk staat alleen maar in openbaring, dan zoeken we het na en dan zeggen we, ja, de 1000-jarig staat alleen maar genoemd in openbaring. En toch zit je ernaast. Het is wel waar, maar je zit ernaast. Want dat koninkrijk wat daar aangeduid wordt, punt 1, zou niet maar 1000 jaar duren, dat is 1. En het andere is, dat koninkrijk wordt heel de Bijbel door aangekondigd en besproken. Vanaf de eerste bladzijde tot de laatste aan toe. Je zit er 2 keer naast, enzovoorts. Hoe correct het volgens de statistiek ook is, een koninkrijk in verband met 1000 jaren vind je alleen maar in openbaring. Maar het is een misverstand. En zo is het met erfzonde. Dat woord komt in de hele Bijbel niet voor, zei de man uit Gorkum. Nee, dat klopt, maar de gedachte wel. Dat de mens een zondaar is, per definitie. En zonde en vlees zijn zonde en de, al de menselijke natuur zijn in de Bijbel synoniem. De mens is een zondaar. Maar goed, niettemin de man redeneren, de mens is niet een zondaar. En voor zover een zonde in de mens woont, komt het doordat die boze geesten en Satan enzovoorts in hem werken. En wat ging men dus doen? In Gorinchem. Ja, boze geesten uitdrijven. Ja. In plaats van het evangelie prediken. Daar komt het in de praktijk op neer. In het streven naar de perfecte mens. Wat onzin is, want wij zijn in Christus volmaakt, hoef je niet naar te streven. Volgens de Bijbel. Nee, met een heleboel consequenties, maar die laat ik nou maar weer even buiten beschouwing. Hè. Maar kijk, die 1000 jaren zullen demonstreren dat als Satan en zijn personeel er niet zijn en er helemaal geen boze geesten meer actief zijn op aarde, omdat ze allemaal terecht zijn gekomen waar ze a priori sowieso thuis horen en eigenlijk altijd al hadden moeten zijn, min of meer, hè? Als ze uiteindelijk geoordeeld zijn op hun tijd. Zei Legio, weet je nog? Zijt gij gekomen om ons te oordelen voor onze tijd? Ze wisten dat ze geoordeeld zouden worden. Maar goed, hè. Maar als ze eenmaal geoordeeld zijn en dus op aarde niet meer kunnen rondgaan zoekende wie zij zullen opvreten, verslinden heet dat in de plechtige statenvertaling, dan zal nog blijken dat er maar weinig nodig is om een mens in opstand te brengen tegen God, ondanks al het goede wat men van Gods wegen ontvangt. Daar zullen we het voor vanavond bij laten, want het is alweer de hoogste tijd geweest. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we u mogen kennen en leren kennen uit dat woord dat u ons hebt nagelaten in de eerste plaats. We danken u dat waar u de wereld in duisternis hebt achtergelaten, hebt u toch niettemin dat woord laten opschrijven dat zou standhouden tot in eeuwigheid. En u schijnt daarmee als een licht in onze van nature duistere harten. We danken u daarom dat we mogen komen tot kennis der waarheid en dat wij door die kennis der waarheid ook in de vrijheid gesteld worden. De vrijheid der heerlijkheid der Zonen Gods. Maar we danken u ook dat we die vrijheid mogen en kunnen gebruiken om alsnog, ondanks dat we van nature zondaren zijn, u te dienen in alle oprechtheid, in geest en in waarheid. Wij danken u daarom dat we ook tot eer van uw naam samenkomen als wij samenkomen om dit woord te openen. Opdat dat licht in onze harten zou schijnen en opdat wij zouden spreken over, maar ook gewoon denken aan u die beloofd hebt uw heerlijkheid te zullen openbaren in deze wereld. We danken u dat we daarnaar mogen uitzien en bovendien ook door u een deel daaraan gekregen hebben. Dat wij deelgenoten geworden zijn van al die zegeningen van onze heiland en daarom ook met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Daarom willen we onszelf ook aan u opdragen, opdat uw werk aan ons begonnen eenmaal voortgang mogen vinden tot op de dag van Christus. Wees u ons nabij daarom met de kracht van uw genade, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.